Goedendag allemaal. Hier komt mijn bijdrage voor deze week, waar de Heer al een tijdje met me over aan het praten is en waar ik ook al jaren vragen over had. En ik dacht, nou, het lijkt me fantastisch om dat met jullie te delen. Niet dat ik beweer dat ik alle antwoorden heb, maar ik heb er wel enige inzicht op gekregen waar ik ontzettend blij mee ben. En dat wil ik natuurlijk met jullie delen. Eerst ga ik bidden. Want ik wil zo graag dat de woorden van mijn mond de Heer welgevallig zullen zijn. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Heer Jezus, dank u wel dat we met elkaar mogen lezen in uw woord, maar ervan mogen eten. Het is voedsel voor ons ziel. En ik dank u, Heer Jezus, dat u ons voedt met uw woord. Dat u er bent en dat u het bevestigt in ons midden. En dat u uw woord zendt tot genezing en herstel van de mensen die luisteren en het nodig hebben. Heer, dank u wel daarvoor. Zo leg ik deze hele tijd die komt onder het beslag van de Heilige Geest. Onder zijn aanwezigheid. En hij doet wat hij wil tot eer van de naam van Jezus. Amen. Een poosje geleden hadden Dick en ik stonden we 's morgens op en het was naar weer. Het regende en dat doet het momenteel weer. Ik weet niet of jullie dat getik op de achtergrond horen, omdat het is regen. De late regen. En die zei, wat vervelend al dat, die regen enzovoort. En ik zei heel erg vroom en religieus tegen hem. Nou, Dick, dit is de dag van de Heer. Laten we blij zijn en laten we juichen en ons daarover verheugen. We schoten alle twee in de lach. Maar het bleef maar bij me hangen, die tekst. En toen ben ik dat stuk gaan lezen in Psalm 118. En vers 24 is dit. En toen kwamen allerlei dingen bij me boven. Ook van vroeger waar ik over nagedacht heb. En met name over een vrouw in de Bijbel die eigenlijk niet zo bekend is. Maar die wel een enorme impact heeft in de loop van de geschiedenis en van wat Jezus heeft gedaan en van wie hij is. En die vrouw, daar kunnen we over lezen, al heel vroeg in de Bijbel, in Genesis 34, vanaf vers 1. En dat gaat over een dochter van Jacob en Lea. Haar naam is Dina. En als je in het Hebreeuws leest, dan is dat, ja, eindigt haar naam eigenlijk met een he. En dat is, ja, het getal 5 en dat gaat over genade. God wil eigenlijk zeggen aan jou meisje, wat er ook gebeurt in jouw leven, ik ga laten zien wat genade is. Want haar naam betekent, ja, en de meningen zijn er verdeeld over, maar toch denk ik wel dat het waar is, dat Rachel, die had dan gekregen. Dan betekent oordeel. En Dina, dat betekent ook, God heeft geoordeeld. Maar daarbij haar zit die genade bij. Die beroemde, fantastische letter die de 5 uitbeeldt. Op een gegeven moment, als Jacob van alles heeft meegemaakt. Hij heeft meegemaakt dat hij weggegaan is bij Laban. Hij heeft meegemaakt dat hij zich zorgen maakt over een ontmoeting met Esau. Hij heeft het gevecht bij de Jabok gehad, waar hij daarna mank loopt. Hij heeft Esau ontmoet en na die ontmoeting trekt hij verder. En dan komt hij in een gebied, komt hij te wonen van Sichem. En daar slaat hij zijn tenten op bij de stad Sichem. En hij koopt daar een stuk grond voor 100 zilverlingen. En ja, daar blijft hij met zijn vee. En hij moet gewoon even, denk ik, bijkomen van alle emoties, van alle dingen die hij meegemaakt heeft in de afgelopen tijd. Maar ze heeft een leuk dochtertje. Een dochtertje Dina. En Dina denkt, nou, ik heb wel eens zin om naar Sichem te gaan, naar die meisjes te kijken, wie dat zijn. En de zoon van de leider van het volk, die heet Sichem, die ziet haar. En hij vindt haar zeer aantrekkelijk en hij doet iets met haar, wat we tegenwoordig ook heel vaak tegenkomen onder de naam MeToo. Hij verkracht haar. Maar hij gaat van haar houden. En we lezen ook van een ander verhaal in de Bijbel. Van een van de zonen van David. Die dat doet met zijn halfzus en haar daarna veracht. Nee, hij gaat van haar houden. En hij wil absoluut met haar trouwen. Hij heeft een vader, Hemor, en die gaat onderhandelen met Jacob. Ja, Jacob zegt, ik wacht even, ik wil het advies van mijn zoons. Die zijn er nog niet, de broers, hè, die 10 broers van Dina. Nou, als die komen en die vader Hemor, die zit daar om te onderhandelen. Die broers zijn, die voelen zich uitermate gekwetst. Hun zus is onteerd. En Hemor zegt, ja joh, maar mijn zoon heeft haar zijn hart geschonken. En hij doet verregaande aanbiedingen aan hen. Dat kan je lezen in Genesis 34, vers 8 tot en met 12. En hij gaat zo ver. Hij gaat zo ver dat hij zegt, hij wil met haar trouwen. En dan, jullie land is ons land en we kunnen elkaar beschermen. En we hebben dan een gemeenschap met elkaar. En de broers die blijven in dat gevoel van onrecht en wraak. En die bedenken een list. En ze stellen voor als nou alle mannen bij jullie zich laten besnijden. En dan worden we één volk, want dan kunnen we de vrouwen uitwisselen met elkaar. De vrouwen van jullie die hier komen en weet je wat, de vrouwen die bij jullie komen. Ja, doe je het niet, jammer dan. Dan gaan we gewoon Dina weghalen bij jullie. Klaar. Maar Sichem is zo verliefd. Hij en de mannen, die, ja, moet ik eerlijk zijn, die zien ook de andere dochters van Jacob ook wel zitten. En laat me eerlijk zijn, Jacob is rijk aan ezels en aan koeien en schapen. En ja, dus ja, het is wel heel erg aanlokkelijk. En met elkaar besluiten ze dat ze zich laten besnijden. Dat gebeurt. Maar zoals je in vers 25 leest, is het op de derde dag, is het echt een ernst, zijn ze ernstig ziek hiervan. Dat logisch, ze hebben allemaal koorts. En dan grijpen Simeon en Levi, 2 broers van Dina, grijpen hun kans. Ze nemen hun zwaard. Ze sluipen de stad in en doden alle mannen. Ook Hemor, de vader en Sichem. Ze halen Dina op en ze nemen haar mee naar huis. Maar dat is nog niet alles. De overige zonen, de andere 8, die gaan er naartoe en die beroven alle slachtoffers. Ze halen alles uit de huizen. Ze plunderen de stad uit, het wraak. Alles nemen ze mee terug. Ook een hele rijke buit, maar dat nog niet alleen. Ook alle kinderen en alle vrouwen worden meegenomen. Het is echt een verschrikkelijk verhaal. Een verschrikkelijk lijden. Niet alleen van Dina, maar ook van al deze vrouwen en kinderen. Die lijden onder het gedrag van deze 10 personen. Jacob, die is ontsteld hierover. En hij zegt, ik wil weg. Ik ga weg. Hoe kunnen jullie nou die wraak doen? Jullie bezorgen mij een slechte naam. En hij gaat ook weg. God zegt tegen hem dat hij naar Bethel moet. Hij moet terugkeren naar het huis. Hij moet terugkeren naar de plek waar God tot hem sprak. Bijzonder is dat je eigenlijk helemaal niks meer hoort van Dina. Ze wordt nergens meer genoemd. Haar naam wordt niet meer gehoord. Eigenlijk leeft ze in de schaduw van de schaamte en de afwijzing. En dat ze slachtoffer is. God die net tegen Jacob heeft gezegd, ga naar Bethel. Jacob doet dat. Hij luistert naar God. En hij zegt, ik wil dat jullie alle afgodsbeelden wegdoen, dat jullie jezelf reinigen, dat je andere kleren aan moet trekken. Kan je nagaan hoeveel afgodsbeelden er al waren dus, hè? Bij deze broers. Maar God herinnert zich. God staat boven de tijd, weet je dat? Hij heeft de tijd geschapen voor ons, opdat de zonde niet eeuwig zou duren. Zijn recht en zijn bewogenheid zijn voor Dina en voor Sichem. En er is maar één man die dat recht kan zetten. Dat is Jezus. Jezus die in zijn eigen synagoge, in zijn hometown, Nazareth, de boekrol van Jesaja opent en hij zegt, ik ben gezalfd om het goede nieuws te vertellen. Ik ben gezonden. Heel veel mensen voelen zich gezonden, maar zijn niet gezalfd. Daarvoor. Je moet ook gezalfd zijn ervoor. Of een heleboel mensen zijn gezalfd, maar die gaan niet. Dit is zo belangrijk. Hij is gezalfd en hij is gezonden om een gevangene vrijheid te verkondigen. Blinden het licht te geven. Om de drukte vrij te maken. Het aangename jaar van de Heer te verkondigen. Hij kwam om te sterven in onze plaats. De wraak, de straf die wij hadden verdiend, die kwam op hem. Hij overwon de dood, zodat wij kunnen leven. Hoe loopt het nou echt af? Met Dina, met haar laatste letter, de he, de genade. En hoe loopt het af met Sichem? Ik wil met jullie opslaan in het Nieuwe Testament. Want het weet je, God herinnert zich. Hij gaat de dingen zegt rechtzetten. Jacob, in Genesis 48, vers 22, geeft het land Sichem aan Jozef, niet aan de broers, als hij stervend is. En dat stukje is zo belangrijk. Jozef krijgt het land, niet die broers. In Johannes 4 wil ik met jullie opslaan. Vanaf vers 4, daar staat dat Jezus door het gebied moest gaan om iemand te ontmoeten bij Sichem. Daar is hij. Er staat in de Bijbel vaak, in plaats van Sichem staat er dan een andere naam. Maar in dit geval is het Sichem. Hij moest door Samaria gaan en dan komt hij bij de stad Sichar, wordt er ook wel gezegd, maar dat is Sichem. Jezus komt daar om wie te ontmoeten? Een vrouw. Een vrouw vol schaamte. Een vrouw die waarover gepraat wordt. Een vrouw die 5 mannen heeft gehad, waarmee ze getrouwd zijn, die allemaal dood zijn gegaan. Net zoals in Sichem, waar alle mannen vermoord zijn. Een vrouw die overdag op het heetst van de dag naar de bron gaat, omdat ze niet durft samen te komen met andere vrouwen. Zo zal Dina zich gevoeld hebben. Een versmade vrouw. Een gebruikte vrouw. Een vrouw die zich onderdrukt heeft gevoeld. Die zich beknot heeft gevoeld in haar vrijheid. Die slachtoffer is geworden van wraak van haar broers. En daar ontmoet hij bij de bron van Jacob een vrouw. Het bijzondere is dat in dit verhaal die vrouw geen naam heeft. Ze heeft geen naam. Net als Dina, die niet meer voorkomt in de Bijbel, naamloos is geworden. Maar het prachtige is dat God zegt tegen Jezus, je moet door Samaria gaan, je moet naar die bron gaan. Je moet haar ontmoeten. Tot haar verbijstering ziet ze Jezus zitten. Daar, hij bewijst haar. Wat doet hij met haar? Hij bewijst haar waarheid en genade. Hij ziet haar. In vers 29 zegt ze, hij heeft me alles verteld. Ik wil die 5 mannen. En nummer 6, die geen man van haar is, daar woont ze mee samen. Wat ik gedaan heb en hij geeft mij genade. Jezus wordt hier man nummer 7. Hij is volmaakt. Hij zegt, ik herstel je. Hij zegt, ik ben gekomen. Dat je mag drinken van het levende water. Je zal nooit meer dorsten. Ik ben hier. En het bijzondere vind ik ook dat Jezus hier zich gesterkt voelt. Als de discipelen komen, zegt hij, ja, ik voel me gesterkt. En zegt, u had toch honger? En dan zegt hij, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk te voltooien. Snap jullie dat? Dat is begonnen bij Dina. Het moest voltooid worden. Het moest afgerond worden. Het moest gezien worden dat Jezus de man was. De volmaakte man. Die haar in ere zou herstellen. Zij gaat van hem getuigen. De oogst wordt binnengehaald, zeg maar. En mensen in Sichem komen ook tot herstel. Weet je, die Heer was ook bewogen over die vrouwen en kinderen en die mannen in Sichem. Ze zeggen, we hebben eerst van jou gehoord, maar nou hebben we van hem persoonlijk gehoord. We hebben hem ontmoet. En zijn boodschap is een boodschap van genade en herstel. En het prachtige wat ze zeggen in vers 42 is dat hij zegt, en ik wil gewoon citeren. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Wie was nog meer? Wie werd nog meer zo genoemd? De redder van de wereld. Dat was de naam die Farao gaf aan de eerste Jozef, aan wie dit land was gegeven door Jacob. Hij werd door Farao Safanat-Paneach genoemd. En dat betekent, dat is de titel, redder van de wereld. En zij snappen het. En ze zeggen, hey, we hebben nu werkelijk de redder van de wereld ontmoet. Hij is het. Hij is degene die ons redt. Jezus komt niet alleen maar voor een bepaald groepje mensen. Hij is gekomen om de wereld te redden. Hij is ook voor ons tot de hel en tot zegen geweest. We zijn overtuigd. Hij is de werkelijke redder. Zoals Jozef de naam droeg, is deze de echte. En als we kijken naar Psalm 118, wil ik toch wel even over iets kwijt, want ik ben ermee begonnen. En ik wil ermee afronden. Psalm 113 tot en met 118, die worden gezongen op de grote feestdagen en bij de paasmaaltijd. En het is zeer hoogstwaarschijnlijk, zeer bijna zeker, dat Jezus en zijn discipelen Psalm 118 hebben gezongen. Op weg naar Gethsemane, naar de Olijfberg. En daarin staat dat Jezus beleidt dat wat er nu met hem gaat gebeuren, dat dit de dag is van de Heer. De Bijbel zegt, laten we blij zijn, laten we juichen. Hij was degene die wist dat dit de dag van de overwinning zou worden als hij aan het kruis ging. Dat hij de dood zou overwinnen. En als je het moeilijk hebt en als je denkt van, oh, hoe zit dit? En hoe gaat dat? En ik voel me vernederd. Ik voel me niet blij. Ik zie de problemen op me afkomen. Het gaat allemaal niet zoals ik wil. Zeg dan, dit is de dag van de Heer. Laten we blij zijn, laten we juichen. Eigenlijk zeg je, ik zie op Jezus aan het kruis. Waar hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij is de redder van de wereld. We mogen met hem het verbondsmaal vieren. Hij reikt het brood aan. Hij reikt de wijn aan. Hij geeft het aan ons. Want hij is opgestaan. Hij is overwinnaar. Hij is goed. Eindelijk is de laatste letter van de naam Dina is vervuld in deze Samaritaanse vrouw. Hij is de God van herstel. Hij brengt ons bij de Vader. Vertrouw op hem. Bouw je geloof op hem en niet op de omstandigheden. Zie op hem en zeg, wat daar gebeurd is. Dit is de dag van de Heer. Die springt, het is de ommekeer in de wereldgeschiedenis geweest. Dit is de dag van de Heer. Laten we blij zijn. Laten we juichen. En Heer Jezus, ik dank u dat ik met mijn broers en zussen u mag aanbidden en groot maken en eren om wat u gedaan hebt op die dag. Dit is de dag van de Heer. We zien op naar u. En we weten dat u alles hebt volbracht. Dat u de wraak, dat u de straf hebt gedragen. Dat u het hebt volbracht en dat wij vrij zijn. Dat wij kunnen genezen en herstellen van alles wat er gebeurd is in dit aardse bestaan. En ik dank u, Heer Jezus, dat u bent opgestaan. Dat wij zijn opgestaan in u. Dat we geen slachtoffers zijn, maar dat we u de offer van onze aanbidding, van onze lippen kunnen geven. U bent alles voor ons. U bent de Heer. U bent de redder van de wereld. En Heer, ik dank u dat wij ook met elkaar mogen belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Halleluja. Amen.